We gaan het vandaag hebben over een controversiële figuur, over een interessante figuur. Iemand die op verschillende vlakken is actief geweest, als recensente, als essayiste, als filosoof, ook zelf als scheppend kunstenaar, zoals schrijfster. En dat is de Amerikaanse auteur Susan Sontag. Sontag is ondertussen 16 jaar geleden overleden. En ik probeer jullie vandaag uit te leggen waarom zij zo controversieel was, waarom zij zo de aandacht naar zich heeft getrokken. Eerst een paar woorden over haar biografie. Sontag wordt geboren in het jaar 1933. Ze groeit op in de Joodse gemeenschap in New York. En dat doet je misschien denken aan Hannah Arendt. Hannah Arendt zat in dezelfde situatie. Nu, Arendt was wel een pak ouder. Bovendien was Hannah Arendt geboren in Europa. Niet in New York, niet in Amerika. Ze heeft zichzelf altijd wel gezien als een immigrante, Hannah Arendt. Terwijl Sontag zichzelf toch zag als Amerikaanse. Dus ze was ook heel verschillend van Hannah Arendt. Bovendien is Susan Sontag afkomstig van een Oost-Europese Joodse familietak, terwijl Arendt een Duitse Jood was van geboorte. Na de Tweede Wereldoorlog studeerde Sontag literatuur en filosofie aan de Universiteit van California en aan die van Chicago. Ze trouwt met haar docent Philip Reeve, haar docent sociologie, toen ze eigenlijk zelf amper 17 was. Het zou vandaag geen waar zijn. Daarna verhuisde ze naar Europa en ze studeerde aan de universiteiten van Oxford en Parijs. Ze had toen ondertussen al een kindje van Philip Reeve, maar wanneer ze terugkeerde naar de VS in 1959, vroeg ze de echtscheiding aan. Ze begon rond dezelfde tijd een relatie met een Amerikaans-Cubaanse regisseur en schrijfster, namelijk Maria Irene Fornes. In New York werkte ze als docenten aan verschillende universiteiten en tegelijk maakte ze haar debuut als romanauteur en als essayiste. In 1967 veroorzaakte ze een kleine storm van ophef. Dat deed ze met een opmerking in The Partisan Review, een tijdschrift uit die tijd. En ze had daarin een essay geschreven met de venijnige opmerking, of met de ophefmakende opmerking, dat het witte ras de kanker is van de menselijke geschiedenis. Ze schrijft, en ik citeer, "De waarheid is dat Mozart, Pascal, Booleaanse algebra, Shakespeare, het parlementarisme, barokke kerken, Newton, de vrouwenemancipatie, Immanuel Kant, Karl Marx, de balletten van Balanchine en zo verder, geen verlossing bieden voor wat deze specifieke beschaving de wereld heeft aangedaan. Het witte ras is de kanker van de menselijke geschiedenis." Einde citaat. Je merkt, Sontag zit heel duidelijk aan het linkse, progressieve spectrum. Zeker als je haar positie bekijkt in Amerika, zit zij stevig aan de linkerkant. Niet te vergeten, dit is de tijd van een sterke polarisatie in Amerika. Je hebt heel wat issues, heel wat problemen waarover links en rechts op dat moment clashen. Denk aan de burgerrechtenbeweging. Dit is de tijd van Martin Luther King, van Rosa Parks, van de moord op King. Dit is ook de tijd van de Vietnamoorlog en de protesten tegen de Vietnamoorlog. Vaak zijn dat studentenprotesten en vaak worden die studentenprotesten ook tamelijk gewelddadig onderdrukt. Er vallen doden bij, studenten sterven tijdens die demonstraties. Het is een woelige periode in de Amerikaanse geschiedenis. Het zou uiteindelijk ook leiden tot een soort van conservatieve backlash in de jaren 70 met de verkiezing van Richard Nixon. Maar goed, daarvoor zijn we al te ver. In de jaren 60 komt Susan Sontag meer en meer bekend te staan als het geweten van de Amerikaanse linkerzijde. So, je kunt haar gerust een soort filosofische literaire paus noemen. Zij is een autoriteit door de standpunten die ze inneemt, door de scherpte van haar pen, door de scherpte van haar essays en haar inzichten. Behalve met haar carrière als filosofe en als schrijfster, stond ze vaak ook in de belangstelling als activiste. En dat engagement zat op politiek vlak, maar ook op persoonlijk en op seksueel vlak. Ze was een bekend gezicht van de feministische beweging, onder andere. En ze kwam openlijk uit voor haar biseksualiteit. Na haar relatie met Fornes had ze ook relaties met choreograaf Lucinda Childs, met de schilder Jasper Jones, met kunstenaar Paul Tech en vanaf 1989 tot aan haar dood in 2004 met fotografe Annie Leibovitz. Ze heeft een zeer veelzijdig netwerk, ze heeft een zeer veelzijdige belangstelling en dat zie je ook in haar werk. In haar essays schrijft ze over zo diverse onderwerpen als het verschil tussen kunst en camp, de Franse theatermaker Antonin Artaud, de Duitse filosoof Walter Benjamin, de fascistische esthetica van filmmaakster Leni Riefenstahl. Het komt allemaal aan bod. Dan, in 1977, verschijnt haar boek On Photography, over fotografie. En dat is bekend geworden, dat boek, als een van de eerste grondige overdenkingen van de rol die de foto als massaproduct, speelde in de naoorlogse maatschappij. De Sontag was bekend. Ze sprak zich frequent uit op publieke fora over actuele kwesties. Ze nam bijvoorbeeld uitgesproken stellingen tegen de fatwa, die uitgesproken was door de Iraanse Ayatollah Khomeini, tegen het boek The Satanic Verses, de Duivelsversen, 1989, geschreven door de Britse auteur Salman Rushdie. Aan het begin van de jaren 90 verhuisde ze naar Sarajevo, was de hoofdstad van het toenmalige Joegoslavië, en het werd belegerd, dus verhuisd in het midden van een oorlog, dus de stad werd belegerd door de Servische strijdkrachten. En tijdens die belegering, we zitten hier in een volle Joegoslavië-oorlog, hè, tijdens de belegering die meer dan 4 jaar duurde, waarin meer dan 300 granaten per dag op de stad afgevuurd werden, regisseerde Sontag daar een toneelstuk. Ze regisseerde daar een opvoering van Wachten op Godot van Samuel Beckett. Dat is een toneelstuk dat je misschien kent. Het is een absurdistisch toneelstuk. Je ziet 4 personages die over van alles praten, maar vooral over het feit dat ze wachten op iemand. En die persoon waarop ze wachten, die komt niet. Dat is eigenlijk de korte inhoud van het stuk. Dat is natuurlijk, voelt een beetje vreemd. Waarom speel je zo'n stuk over de absurditeit van het leven tegen de achtergrond van die vreselijke oorlog? En sommigen vonden het ook, het feit dat ze dat stuk daar enceneerde, vonden sommige mensen ook nogal verwaand en nogal wereldvreemd van haar. Anderen daarentegen zagen het juist als een heel positief en hoopgevend signaal voor de inwoners van Sarajevo. In 2003, dus dat was het jaar vlak voor haar dood, publiceerde ze nog een boek dat heette Regarding the Pain of Others. Je kunt dat vertalen als kijken naar de pijn van anderen. En in dat boek keert ze terug naar het thema van de fotografie. Ze zoomt met name in op de omgang met beelden van geweld. Zeker binnen een cultuur die zo visueel is ingesteld, zoals onze cultuur. Wat betekent daar het nog om te kijken naar geweld? Wat zien we als we kijken naar beelden waarin andere mensen lijden? In december 2004 overleed Susan Sontag aan de gevolgen van leukemie. Goed, tot daarover haar biografie. Ik ga nu focussen op haar ideeën en ik zal mij eigenlijk vooral bezighouden met haar filosofie van de fotografie. Nu, die filosofie van de fotografie die komt op verschillende momenten in haar carrière terug. En ik ga mij eerst buigen over haar meest bekende werk, dat is haar boek On Photography, 1977. Dan ga ik kijken naar een boek van 3 jaar later, dat heet Onder het teken van Saturnus, Under the Sign of Saturn. Daarin staat 1 essay over Leni Riefenstahl en over een fotoboek van die Leni Riefenstahl, wat zeer interessant is. En waar je het kunt hebben over fotografie als een medium van fascistische esthetica. Dus dat is de tweede stap. En dan de derde en de laatste stap, daar ga ik kijken naar haar laatste boek uit 2003, Kijken naar de pijn van anderen. Dus dat is een beetje het korte overzicht van deze podcast. Oké, tijdens haar carrière als essayiste heeft Sontag zich meerdere keren gebogen over de rol die de opmars van fotografie in de naoorlogse cultuur had gespeeld. Met haar boek On Photography, 1977, zette ze de eerste stap in dat denkproces. Het bevat 6 essays die de nieuwe massacultuur van de fotografie analyseren. Je kunt zeggen, ik moet hier een beetje teruggaan in de geschiedenis van de fotografie. Je kunt zeggen, fotografie werd pas toegankelijk voor een brede groep mensen vanaf het begin van de 20e eeuw. Voor die tijd is fotografie een luxe product. Jullie hebben misschien al eens gehoord van een daguerreotype. Een daguerreotype is uitgevonden door meneer Daguerre, vandaar de naam daguerreotype. Nu, een daguerreotype is eigenlijk geen echte foto. Omdat als wij denken aan een foto, denken we automatisch aan iets wat je kunt reproduceren. Een digitale foto kun je natuurlijk heel makkelijk reproduceren. Je kunt die gewoon zo vaak doorsturen als je wil. Maar ook een analoge foto, ja, daar heb je een negatief van op fotofilm. En dat negatief kun je laten ontwikkelen. En nog eens laten ontwikkelen. En nog eens laten ontwikkelen. Je kunt daar ook een drukplaat van maken. En die drukplaat kun je gaan afdrukken. En nog eens afdrukken. En nog eens afdrukken. En zo verder. Dus wij zijn gewoon dat fotografie een reproducerend medium is. Maar dat was het niet altijd. Een daguerreotype was een foto waarvan er één exemplaar bestond. En dat was op een zilveren plaatje die behandeld was met bepaalde chemicaliën, zodat daar een fotogevoelige laag op was aangebracht. Die kon je in een camera stoppen, je kon er een beeld op maken, en dan had je één foto. En dat was je foto, that's it. Je kon die niet kopiëren of zo, dat was jouw foto. Dat werd ook een beetje meer behandeld als een soort preciosa, een soort kostbaarheden. Misschien een beetje te vergelijken met juwelen of heel kostbare voorwerpen. En niet zozeer, voor ons, een foto is puur een wegwerpproduct natuurlijk. Dus dat is de fotografie in de 19e eeuw. Het is eigenlijk nog maar 100 jaar, 120 jaar om precies te zijn, dat de fotografie voor een bredere groep mensen toegankelijk is als een goedkoper product. En heel typerend is bijvoorbeeld wat er gebeurt in 1900. Dan heb je een Amerikaans bedrijf, Eastman Kodak. En zij brengen een nieuwe camera op de markt, die is heel goedkoop. En hun slogan is, you press the button, we do the rest. En dat was toen echt wel revolutionair. Want dat bestond niet. Als je een foto wilde, dan moest je naar een professional. Die professional was eigenlijk, hij noemde zichzelf fotograaf, maar was eigenlijk meer laborant. Ja, was eigenlijk iemand die met chemicaliën kon werken. Foto's maken was een chemisch proces waar je goed mee uit de voeten moest kunnen. Of er kwamen gewoon geen foto's. Dat is één belangrijk moment, 1900. Een tweede belangrijk moment gebeurt tijdens de jaren 60. Want op dat moment stort de prijs in. De prijs daalt sterk van filmrolletjes, maar ook van de ontwikkelvloeistof. En dat loopt netjes samen met een nieuwe, welgestelde naoorlogse generatie die op het toneel verschijnt. Dat zijn de babyboomers. Babyboomers zijn de generatie van jullie grootouders ongeveer. Dat waren mensen die zich voor het... Dat was de eerste generatie, dus waren mensen geboren vlak na de Tweede Wereldoorlog. Die waren dus jonge twintigers in de jaren 60, 70. En zij waren de eerste generatie die zich kon veroorloven om regelmatig op reis te gaan. Jaarlijks op reis. Het was tot dan toe ongezien dat mensen uit de middenklasse en uit de arbeidersklasse elk jaar op reis konden. Het gevolg was dat toerisme een soort statussymbool werd, een nieuwe statussymbool. Maar dan moest je na afloop natuurlijk wel kunnen bewijzen. Je moest kunnen aan je familie, je vrienden kunnen zeggen, kijk, we zijn daar en daar geweest. En het medium om dat te doen, dat was de vakantiefoto. Ja, als je grootouders nog van die fotoalbums in de kast hebben staan, dan denk je waarschijnlijk van, wauw, dat is raar. Mensen die zoveel moeite doen om hun foto's bij te houden en af te drukken en in te plakken. Maar het behoorde bij die fotografische cultuur die zich ontwikkelde na de Tweede Wereldoorlog en die eigenlijk deel uitmaakte van die babyboom cultuur, van die nieuwe overvloed, nieuwe rijkdom. In haar boek beschrijft Sontag enkele culturele gevolgen van deze omwenteling, van deze nieuwe snelle verspreiding van de foto als medium. En ze heeft onder meer over de explosie van de beeldcultuur. Het fotograferende oog, schrijft ze, is onverzadigbaar. Nu, heel bekend is haar analyse van de populariteit van reisfoto's bij die culturen die een heel sterke arbeidsethiek hebben. Sterke arbeidsethiek, daarmee bedoelen we, binnen die culturen wordt werken als heel belangrijk aanzien. En Sontag schrijft het als volgt neer. Ik citeer. Met name de volkeren die gehandicapt zijn door een meedogenloze moraal van hard werken, Duitsers, Japanners, Amerikanen, voelen zich tot die methode aangetrokken. Het gebruik van een fototoestel brengt de onrust tot bedaren die de van werk bezeten mensen overvalt wanneer hij niet werkt, maar op vakantie is en geacht wordt zich te vermaken. Het geeft hem iets te doen dat een gezellige imitatie is van werken, namelijk foto's maken. Einde citaat. Nu, visuele cultuur betekent er is een overaanbod van beelden. Sontag wijst op het dubbele statuut van foto's. Foto's vormen een beeld van de wereld, maar ze zijn zelf ook deel van die wereld, als materiële objecten. Foto's worden afgedrukt, verkleind, vergroot, geretoucheerd, gereproduceerd, vervalst. Ze komen op billboards terecht of in fotoarchieven. Foto's verschijnen in tijdschriften en in kranten. Foto's worden door de politie in fotocollecties bijgehouden of door musea tentoongesteld. Fotografische beelden, stelt Sontag vast, zijn eigenlijk niet meer weg te denken uit onze leefwereld. Het gevolg hiervan is dat foto's onze visuele opvoeding gaan bepalen. Foto's dicteren wat die alomtegenwoordige foto's bedoel ik, dicteren wat de moeite is om te bekijken en wat niet de moeite is. Bovendien maken die foto's ons ook minder gevoelig voor afbeeldingen van bepaalde extreme situaties, door er ons gewoon vaker aan bloot te stellen. Denk aan beelden van geweld, beelden van gruwelijkheden, die via oorlogsreportages in het publieke debat opduiken. Nu, Sontag's vaststelling was ongetwijfeld geïnspireerd door de verslaggeving van de Vietnamoorlog. Dat is een beetje context daarbij die je denk ik wel nodig hebt. De Vietnamoorlog was de eerste oorlog die zo uitgebreid in foto en in film werd verslagen. Er zijn beelden van geweld en gruwel die iconisch geworden zijn. Denk aan die foto van het weglopende meisje na een napalmbombardement die genomen is door Nick Oud, 1972. Of de foto van de executie van een Vietcong-gevangene, genomen door Eddie Adams in 1968. Oké, de tweede stap van de analyse. Tweede stap in de ontwikkeling van de filosofie van de fotografie van Susan Sontag. En daarvoor ga ik kijken naar een essay dat ze publiceert in het boek Onder het teken van Saturnus. Een boek dat verschijnt in 1980. Maar het essay gaat eigenlijk over een ander boek dat al gepubliceerd was halverwege de jaren 70. En dat essay schrijft Sontag naar aanleiding van de publicatie van het boek The Last of the Nuba. De laatste van de Nuba. Dat is een fotoboek. Het is een fotoboek dat de traditionele leefwijze van het Nuba-volk documenteert en beeld brengt. Maar het was vooral bekend, het boek, omdat de auteur heel bekend was. Dus de fotografe die het boek had gemaakt, was de Duitse filmmaker, danseres, actrice Leni Riefenstahl. Riefenstahl was een beroemdheid in Europa en daarbuiten. Het begin van haar carrière moet je situeren in de jaren 1920, tijdens het interbellum. En toen stond Riefenstahl bekend als danseres, als actrice en als regisseur. Voornamelijk regisseur en actrice in avonturenfilms. Die waren vaak in de bergen gesitueerd. En de centrale thema's van die films waren de schoonheid en de dreiging van het berglandschap. En daar heb je dan een centrale figuur, een heldhaftig individu, meestal gespeeld door Riefenstahl zelf, die dan het moet opnemen tegen een wantrouwige gemeenschap van dorpelingen. Het filmpubliek in Europa vond dat fantastisch, die films. En een van haar vele fans was Adolf Hitler. Hitler vroeg haar, zou je niet mijn manifestaties, de nazi-manifestaties, in beeld willen brengen? En ze zei ja. En Hitler dat was geen onschuldige vraag, want Hitler geloofde heel sterk, net als zijn propagandaminister Jozef Goebbels, hij geloofde heel sterk dat film een zeer doeltreffend propagandamiddel kon zijn. Om een film bereikt het grote publiek. Een veel groter publiek dan je zou kunnen bereiken met boeken, bijvoorbeeld. Of met tijdschriften zelfs, of met kranten. Nu, Hitler liet ook zijn eigen kranten maken en zijn eigen tijdschriften publiceren. Maar hij geloofde toch nog sterker in de waarde van bioscoop en radio als moderne propagandamiddelen. En hij had daar zeker, het is ook waarschijnlijk een van de redenen geweest dat de penetratie van het nazi-gedachtegoed in de Duitse samenleving zo sterk is geweest. Goed, Riftshall zou uiteindelijk meerdere films draaien in de opdracht van de Nazi-partij. En de meest bekende van die films zijn Triomf des Willens, De Triomf van de Wilskracht, 1935, en Olympia, 1938. Nu, Olympia is... de eerste film, Triomf des Willens, is echt gewoon recht toe, recht aan, propagandafilm. Je ziet de massa's van partijleden in uniform. Prachtig in beeld gebracht trouwens. In een monumentale architectuur in Nuremberg, ontworpen door Albert Speer. En het is echt bedoeld om de grootsheid van de nazi-beweging en de kracht, de sterkte van die beweging in beeld te brengen. En dat doet Riefenstahl zeer goed. Maar het zijn ondubbelzinnige propagandafilms. Bij Olympia ligt het een beetje lastiger. Olympia is een beetje verraderlijker als film. Waarom? Dat is een film in twee delen. En het is baanbrekend. In de filmgeschiedenis is dat een absolute klassieker. Waarom? De manier waarop Riefenstahl de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn kadreert, dat ze haar composities maakt, de beeldvoering is absoluut buitengewoon. Het is zeer esthetisch, het is zeer poëtisch, het is van de beste sportcinematografie die ooit gemaakt is geweest. Maar het is ook eigenlijk een soort celebratie van de nazi-cultuur, kun je zeggen. Niet rechtstreeks. Je ziet wel vlaggen, hakenkruisvlaggen wapperen en je ziet Hitler ook heel kort. Maar het is eigenlijk niet nazi-Duitsland dat zo heel rechtstreeks in beeld wordt gebracht. Het is eigenlijk via een omweg. Het gaat in die film consequent over discipline, over mentale en fysieke kracht. Het gaat over sporters die samen iets doen. Het is een ode aan de lichamelijke kracht, aan de esthetiek van het lichaam. En je kunt daar eigenlijk een aantal idealen zien die ook overeenstaan met de idealen van de fascistische beweging. Ik kom er straks op terug. Nu, na de Tweede Wereldoorlog, Riefenstahl zou dus de Tweede Wereldoorlog overleven, maar na de oorlog heeft ze een probleem. Hoe geraakt ze van haar reputatie als nazi-kunstenaar af? Want ze wil ervan af. Ze doet haar uiterste best om zich te dissociëren van het nazi-regime. En ze, dat is blijkbaar niet zo makkelijk. Legaal, juridisch, politiek is er niet echt een probleem. Ze wordt eventjes voor het gerecht gebracht. Ze wordt veroordeeld van collaboratie met het naziregime, maar ze wordt gezien als iemand die dat in de lichtste graad heeft gedaan. Net zoals bijvoorbeeld Heidegger. Ze wordt op hetzelfde niveau van Martin Heidegger geplaatst en ze wordt dus gevonnist als mitläufer. Meeloper, letterlijk. Meeloper met het regime. Niet iemand die actief heeft meegewerkt aan de misdaden van het regime. Dus ze komt er goed vanaf. Maar artistiek is ze natuurlijk verbrand. En ze wil zich terug rehabiliteren. Ze wil zichzelf opnieuw profileren als autonoom kunstenaar. En dat is haar... dat is ook haar insteek. Dat is... Volgens Sontag is dat gedoemd om te mislukken. En waarom Sontag dat vindt, dat analyseert ze precies in dat essay, met die als titel Fascinerend Fascisme. Sontag begint met de flaptekst van dat boek over de Nuba. Achteraan op het boek staat een korte biografie van de auteur, en waarschijnlijk ook geschreven door de auteur zelf. En die biografie is op zijn zacht gezegd nogal eufemistisch, zegt Sontag. In de korte tekst omschrijft Riefenstahl zichzelf bijvoorbeeld als een kunstenaar, niet als een propagandiste. En ze omschrijft ook de film Triomf des Willens als een documentaire. Dat is een beetje kort door de bocht. Triomf des Willens is geen documentaire, dat is een propagandafilm. Maar zij vermijdt dat woord natuurlijk angstvallig. Waarom trapt hij erin? Vraagt Sontag zich af. Waarom aanvaardt de uitgever die tekst? Waarom zegt niemand van, wacht eens even, mevrouw Riefenstahl, dat klopt hier niet goed, niet echt. Wel, volgens Sontag slaagt de misleidende poging van Riefenstahl omdat ze gebruik maakt van het heel brede concept schoonheid. Riefenstahl legt een nadruk op haar artistieke onafhankelijkheid ten aanzien van het naziregime. Riefenstahl beklemtoont met andere woorden dat schoonheid toch niet politiek gekleurd is. Dat je toch goed mogelijk is om als kunstenaar dezelfde abstracte schoonheid te herkennen in de mensenmassa's op een nazi-meeting of in de atletische lijven van die Olympische atleten of in die naakte, ingesmeerde lichaam van de Nuba. En daar is Sontag het niet mee eens. Daar is Sontag het helemaal niet mee eens. Je mag Riefenstahl niet toelaten om haar werk op zo'n gemakkelijke manier politiek onschadelijk te maken. Dezelfde thema's, zegt Sontag, die haar werk zo succesvol maakte in Nazi-Duitsland, spelen nog steeds de hoofdrol in haar Nuba-boek. Ze koos namelijk bewust voor een Afrikaanse stam met een traditionele levenswijze waarin het atletische lichaam, het tentoonspreiden van fysieke kracht en het ceremonieel een cruciale rol spelen. Net als in haar nazi-films. Het gaat verder bij de Nuba's, net als bij de nazi's, om een sterke gemeenschap. Om de totale controle van het individu over zijn lichaam. Er zijn geen zieke of onvolmaakte lichamen te zien op de pagina's van haar boek. Je ziet nergens hoe de oudere Nuba eraan toe zijn, of de zwakkere. En al die elementen samen vormen volgens Sontag wel degelijk een fascistische esthetica. Dat is het woord dat ze gebruikt. Fascist aesthetics. En ze vat de kenmerken als volgt samen. Ik citeer. Meer in het algemeen vloeit de fascistische esthetica voort uit en vormt ze een rechtvaardiging voor het volkomen opgaan in situaties van overheersing, onderdanig gedrag, buitenissige inspanning en het doorstaan van pijn. Ze onderschrijft twee schijnbaar tegengestelde geestesgesteldheden. Egomanie en dienstbaarheid. Het verband tussen heerschappij en slavernij neemt de vorm aan van een karakteristiek vertoon. De samenbundeling van groepen mensen. Mensen tot dingen maken. Dingen vermenigvuldigen of kopiëren. Het groeperen van mens-dingen om een almachtige, hypnotische leidersfiguur of een gezagsorgaan. Einde citaat. Dus het scherpe van Sontag's analyse is dat je nazisme niet los kunt zien, dat je nazisme niet kunt zien als de absolute uitzondering. Het is eerder een soort complex geheel van overtuiging dat ook gelijkenissen vertoont met hedendaagse fenomenen. En Sontag somt er enkele op. Ze zegt, ja, bij de hippiebeweging vind je vandaag ook elementen die eigenlijk verwant zijn aan die fascistische esthetica. Zoals het verlangen naar gemeenschappelijkheid via rockconcerten of de antipsychiatrie. Of het geloof in occulte verschijnselen, of de populariteit van oertherapie. Dat zijn allemaal fenomenen die een aantal elementen delen met die fascistische esthetica. En wat ze gemeenschappelijk hebben, is niet zozeer een politieke overtuiging, maar wel een aantal idealen. Dat zijn bijvoorbeeld het ideaal van het leven als kunst, de verheerlijking van schoonheid, fetischisme van heldenmoed en opoffering, het opgaan in extatische gevoelens van gemeenschapszin en de verwerping van het verstand. Wat dat laatste betreft kun je denken aan het anti-intellectualisme van de nazi's, maar dat je ook krijgt in de hippiebeweging. Het wantrouwen van wetenschap, het wantrouwen van het verstand. Goed, tot daar stap 2. Laten we overgaan naar stap 3. Hoe evolueren haar ideeën over fotografie tijdens de laatste fase van haar leven? En we zijn dan aanbeland in 2003 bij haar boek Kijk naar de pijn van anderen. Ook in de laatste jaren van haar leven bleef fotografie een actieve bekommernis van Susan Sontag. Misschien was het wel de opmars van het internet en de nu nog snellere verspreiding van beeldmateriaal die haar bracht tot de publicatie van Kijken naar de pijn van anderen. In dat boek gaat ze verder op een reflectie die ze in 1977 al aangesneden had. Wat betekent het voor een cultuur wanneer de leden ervan in toenemende mate aan gruwelijke beelden worden blootgesteld? Haar startpunt is een oud boek, het boek Three Guineas van Virginia Woolf in 1937. Virginia Woolf is een Britse auteur. Ze is heel bekend met haar roman To the Lighthouse, bijvoorbeeld. En Three Guineas is geen roman. Het is een non-fictieboek. En de schrijfster reageert op een vraag die ze had gekregen van een man, via een brief. En die man had haar gevraagd, hoe kunnen we oorlog voorkomen? Nu, we zijn in 1937, het is de context van de Spaanse burgeroorlog. Het is ook de context waarin heel wat mensen in Europa bang zijn voor een nieuwe, nog grotere oorlog. En dat zou dan effectief ook gebeuren in 1940 met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Dus we zitten in een situatie van oorlogsdreiging. En die man die een brief schrijft aan Virginia Woolf vraagt, Hoe kunnen we oorlog voorkomen? Dat lijkt een voor de hand liggende vraag. Maar Virginia Woolf zegt, het is geen zo onschuldige vraag. En het is eigenlijk uitgerekend het heel kleine woordje we dat hier een probleem stelt. Woolf vraagt, is er wel sprake van een we onder mannen en vrouwen wanneer het over oorlog gaat? En ze zegt, nee, dat is niet. Oorlog is geen genderneutraal onderwerp. Oorlog is mannelijk. Het zijn mannen die oorlog voeren, het zijn vrouwen die oorlogen ondergaan. En daarna gaat ze toch op zoek naar een gemeenschappelijk element bij mannen en vrouwen. Virginia Woolf bedoel ik. Hè? En die vindt ze ook. Ze zegt, mannen en vrouwen reageren wel op dezelfde manier, namelijk met afschuw, op beelden van oorlog. In haar geval ging dat dus om foto's van de Spaanse burgeroorlog. Daar staat ze vast, mannen en vrouwen reageren op dezelfde manier. Sontag is het daar opnieuw niet mee eens. Sontag zegt dat Virginia Woolf hier wel heel snel gaat. En ze vraagt zich af, klopt het wel dat wij allemaal op dezelfde manier reageren op oorlogsbeelden? Is er wel een wij bij zulke beelden van pijn en ellende? En Sontag is heel ferm, ze zegt nee. Ik citeer, geen wij mag als vanzelfsprekend worden beschouwd wanneer het gaat om het kijken naar de pijn van anderen. Volgens Woolf kunnen wij, namelijk wij leden van de hogere opgeleide klasse, enkel met afschuw naar oorlogsfoto's kijken. Maar dat klopt niet, zegt Susan Sontag. Ze kunnen net zo goed dienst doen als propagandabeelden om een bepaalde groep aan te zetten om nog heviger, nog gewelddadiger te worden. Wat Virginia Woolf doet, is de foto's bekijken als foto's van generische oorlogsslachtoffers. Terwijl, zegt Susan Sontag, dat nooit juist is. Je negeert het politieke aspect van die beelden. Wie zijn de slachtoffers? Welk conflict is hier aan de orde? Wie verspreidt het beeld? Wie schrijft het onderschrift? En Sontag illustreert dat door een chockerende anekdote uit de Joegoslavië-oorlog. Ze zegt, dezelfde foto's van kinderen die overleden waren bij een bombardement, werden door beide strijdende partijen ingezet om propaganda te maken. Ze schrijft, ik citeer, verander het onderschrift en de dood van de kinderen kon opnieuw en opnieuw worden gebruikt. Einde citaat. Dus een oorlogsfoto kan erg veel betekenen. Het is allesbehalve een generisch document van algemeen menselijk leed. Het kan een vredesoproep zijn, maar ook een oproep tot wraak. Of zelfs een aanleiding voor de filosofische berusting dat de wereld per slot van rekening toch een vredeplek is. Goed, tot hier mijn reflecties over de filosofie van de fotografie van Susan Sontag. Ik hoop dat dat relatief duidelijk was voor jullie allemaal. Ik hoop dat jullie nog de extra materialen ook doornemen. En verder wens ik jullie een uitstekende gezondheid en een goede paasvakantie.